We contacteren voor toch wel een belangrijk dossier, namelijk Polen. Ja. Je artikel is getiteld Verwerpt vonnis Europees Hof. Voorbode van totale catastrofe, vraagteken. Waarover gaat dit?
In Polen is al een vijftal jaar een partij bezig om alle garanties van de democratische rechtsstaat af te bouwen. Ze hebben al verschillende maatregelen genomen op het vlak van justitie. Zo is er binnen het Hoge Rechtshof in Polen, dat toch wel de staat controleert, de overheid controleert. Daarin hebben ze een tuchtkamer opgericht. Dus de regering richtte een tuchtkamer op waarin zij allemaal nieuwe rechters hebben geïnstalleerd die de andere rechters controleren. En deze tuchtkamer die in normale toestand deontologische fouten bij rechters moet controleren. Hier gaat die tuchtkamer echt rechters bestraffen omwille van hun vonnissen. Dus als een bepaald vonnis de regering niet aanstaat, dan kunnen zij deze tuchtkamer inschakelen om rechters te sanctioneren. En concreet betekent dit loon inkorten, schorsen, zelfs een zaak opstellen om er een strafrechtelijke vervolging van die rechter te slepen. Dus het gaat heel ver. Alle garanties op een onafhankelijke rechtspraak zijn in Polen eigenlijk afgebouwd.
Dus, maar je zegt die tuchtkamer, maar die tuchtkamer is bevolkt door mensen. Ik lees in die artikel dat de Nationale Raad voor de Rechterlijke Macht, die benoemt de rechters bij het Hoogrechtshof en de tuchtkamer. Ja. Dus die Nationale Raad voor de Rechterlijke Macht, die is dan niet onafhankelijk, aangezien dat zij degene is die de tuchtkamer bevolkt. Ja.
Dus dat is ook wat het Europees Hof van Justitie recent beslist heeft. Namelijk dat die tuchtkamer niet onafhankelijk is. Omdat inderdaad de rechters benoemd worden door een ander orgaan, de Nationale Raad voor het Gerecht. En dat orgaan staat dan weer rechtstreeks onder controle van de minister van Justitie. Het is de minister van Justitie die deze Nationale Raad controleert, aanstuurt. En de benoemingen van de tuchtkamer worden door deze Nationale Raad geregeld. Dus eigenlijk, het komt erop neer dat in heel het Poolse justitieapparaat verschillende nieuwe instellingen zijn gecreëerd die onder controle staan van het ministerie van Justitie. En waarbij het ministerie rechtstreeks controle uitoefent. Nu, je zou je misschien afvragen in welke mate is dat dan een probleem. Bijvoorbeeld, Poolse rechters kunnen op dit moment gestraft worden louter voor het stellen van een vraag aan het Europees Hof van Justitie. Bijvoorbeeld, een Poolse rechter van het Hoge Rechtshof stelt een vraag aan het Europees Hof van Justitie, namelijk zijn de benoemingen die recent gebeurd zijn binnen het Hoge Rechtshof, zijn die wettig? Want ze staan onder directe controle van de regering. De regering oefent hiermee controle uit over de onafhankelijke rechtspraak. Is dat wettig? Het louter stellen van die vraag aan het Europees Hof van Justitie is voldoende om die rechter te sanctioneren, te bestraffen. Terwijl dat de normaalste zaak van de wereld is in de Europese Unie, want soms hebben rechters zelfs de plicht om te vragen aan het Europees Hof van Justitie, wat is in dit geval de werkelijke draagwijdte, de inhoud van het Europese recht? Hoe moeten wij het Europees recht toepassen? En het Europees Hof van Justitie moet waken over de eenvormige toepassing van het Europees recht in de Europese Unie. Als er een lidstaat zegt, jij mag geen vragen stellen aan het Europees Hof, dat is het begin van het einde van een eengemaakte rechtsorde in de Europese Unie. En dan dan valt de Unie uit elkaar eigenlijk. En als een rechter daarvoor gestraft wordt, voor het in vraag stellen van het autoritaire beleid eigenlijk, ja, dan zijn we heel ver gekomen in de Europese Unie. En dan gaan andere rechterlijke machten, bijvoorbeeld in België, de Poolse rechterlijke macht niet meer beschouwen als onafhankelijk. En dan gaat onze rechterlijke macht de beslissingen van een Poolse rechter niet meer erkennen. Bijvoorbeeld omdat er geen garantie meer is dat dit een effectieve uitspraak is van een onafhankelijke rechter. Ja, ja. Het hele principe van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in de EU staat hier op de helling.
De kern gaat een beetje terug op het standpunt van de PIS-partij, PIS, Rest, Recht en Rechtvaardigheid, of hoe weten ze, die eigenlijk, ze noemen het nationalistisch, maar meer een tribalistische houding heeft, in de zin van onze wetten hebben voorrang. Maar dat is dan natuurlijk in tegenspraak met de Europese akkoorden die ze getekend hebben, waarvan je schrijft van dus dat zelfs de grondwet niet van de staten niet mag in tegenspraak zijn met het Europees recht.
Ja, dat klopt. Van zodra een lidstaat toetreedt tot de Europese Unie, krijgen alle Europese wetten een rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde van die lidstaat. Automatisch. Hè? Alle Europese verdragen, als je lid wordt van de EU, dan je tekent daarop in. Dus alles van juridische regels die opgenomen zijn in die verdragen, dat worden automatisch ook nationale rechtsregels. En meer nog, ze hebben voorrang op het nationale recht. Dus een nationale grondwet van Polen of van België of andere EU-lidstaten, mag het Europees recht niet overtreden, niet afschaffen. Het zou er nog aan ontbreken, hè, als je zomaar vanuit een lidstaat kan zeggen, wij breken deze regel. Nu, in sommige verdragen staat de optie om bepaalde regels niet te volgen, opt-out heet dat, hè. Maar dat is specifiek voorzien. Als dat niet voorzien is, dan kan dat niet. Maar je kan bijvoorbeeld niet een van de meest fundamentele principes van een rechtsstaat, namelijk een onafhankelijke rechterlijke macht, dat er geen regeringsinstelling controle mag uitoefenen op de inhoud van rechterlijke beslissingen, daar kan je nooit van afwijken in de Europese Unie. En de Poolse regering zegt nu, bij monden dan van de voorzitter van hun grondwettelijk hof, dat ook volledig onder controle staat van de regering, ze zeggen, de Poolse rechtsorde heeft voorrang op de Europese rechtsorde. En zij stellen dat zomaar, maar dat kan niet in de Europese Unie. Als zij dat vinden, dan is er maar één uitweg, hè. Dan moeten zij uit de EU stappen.
Ja, nu, dat klinkt allemaal heel logisch en voor echte liberalen of progressieve mensen. Maar anderzijds is er aan de linkerzijde toch ook wel kritiek op Europa, in de zin van, als het dan bijvoorbeeld gaat over budgettaire beperkingen, dat Europa dan wel zijn mandaat oplegt aan de bevolkingen van besnoeien en bezuinigingen. Ja. Is dat dan iets anders? Want dan kun je zeggen, dan mag je dan ook niet tegen protesteren. Of dat in vraag stelt.
Ah, je mag zeker protesteren. Hè? Bijvoorbeeld als de Poolse regering niet akkoord is met een bepaalde gang van zaken in de Europese Unie. Ze hebben parlementsleden in het Europees Parlement. Ze hebben een stem in de Europese Raad van de Lidstaten. Daar wordt er politiek onderhandeld over hervorming van de Europese Unie. Dus zo werkt een democratie.
Ja. Je
kan pleiten voor bepaalde hervormingen, maar je kan niet unilateraal, eenzijdig, een bestaande regel opzij zetten voor die regel collectief veranderd is. Dat gaat zomaar niet. Goed, of het nu op budgetair vlak is of op het vlak van de rechtsstaten. Dan zou je zomaar kunnen zeggen, die regel staat mij niet aan, ik volg die niet meer. Maar natuurlijk protesteren, intern onderhandelen, uiteraard kan dit. Hè?
Dan is de vraag, wat nu met de Polen die, die zeggen van wij negeren de Europese regels en overeenkomsten en zelfs redelijk fundamentele principes?
Er kunnen verschillende dingen gebeuren. Wat er waarschijnlijk zal gebeuren is dat de Europese Commissie financiële sancties zal eisen bij het Europees Hof van Justitie. Omdat als het Hof van Justitie een beslissing, een vonnis velt, ja, dan is dit dwingend. Hè? Dus dit is de hoogste rechtbank in de Europese Unie. Alle lidstaten moeten zich houden aan de vonnissen van het Europees Hof van Justitie. Als dat niet gebeurt, volgen er sancties. De Europese Commissie kan die eisen bij het Hof van Justitie. Dat neemt allemaal weer verschillende maanden in beslag. Ondertussen gaat de Poolse regering rustig verder met hun uitbouw van het autoritaire systeem. En daarom is er ook een algemene procedure voorzien in het verdrag van de Europese Unie, namelijk in het beruchte artikel 7. Dat zegt, als een lidstaat de principes van democratie, rechtsstaat, vrije pers, onafhankelijke rechterlijke macht niet respecteert, dan kan de Raad van de lidstaten het stemrecht ontnemen aan deze lidstaat. Maar daar is dan weer het struikelblok dat daarover met eenstemmigheid moet worden beslist. Dus ja, alle lidstaten moeten akkoord zijn en als er ook maar één lidstaat zijn veto stelt, wordt er niets ondernomen. En dat is het probleem dat nu al jarenlang aansleept, want Hongarije gaat in de Raad van de Lidstaten nooit Polen afvallen. Dus zij gaan Polen blijven steunen, omdat Hongarije weet van ja, wij doen juist hetzelfde.
Er is al een procedure lopende tegen Hongarije, dacht ik, als ik het
goed begrijp. Ja. Dezelfde procedure loopt ook tegen Hongarije, maar dan ingesteld door het parlement. Tegen Polen werd ze ingesteld door de Europese Commissie. Maakt nu niet veel uit. De procedure loopt tegen beide lidstaten. Maar beide lidstaten gaan dus uiteraard elkaar steunen. Mm-hmm. En als je de beslissing laat afhangen van consensus, ja, dat is een interne systeemfout. Hè? Ja. Dan kan één lidstaat altijd de andere verdedigen. En op die manier gaat de afbouw van democratie nooit kunnen gestopt worden. En dat is een lopend vuurtje dat van de ene lidstaat naar de andere overgaat als er daar autoritaire partijen aan de macht komen en zij volgen het voorbeeld van Polen en Hongarije. Dan weten die partijen in die landen, het kan niet gestopt worden. Wij kunnen zomaar doen wat wij willen. En het hek is van de dam.
Maar Pieter, wordt altijd verwezen dus naar staten zoals Polen en Hongarije. En er is natuurlijk wel die volledige, die eenparige stemming is natuurlijk een probleem. Maar als het nodig is, denk aan Griekenland in 2015, heeft natuurlijk het land wel zijn nek omgevrongen. En is het probleem niet eigenlijk bij de andere staten? En dan vraag je af, hoe komt dat? En dan ben ik vanochtend naar Eurostad geweest. Ik zie de internationale export vanuit Polen was in 2004 11 miljard en nu bijna 50 miljard. Dus Polen zit gewoon helemaal ingebed in in een economisch systeem dat voor zeker Duitsland te goede komt. Oekraïne, Polen, Duitsland, de batterijfabrieken en zo. Dus maakt dat het niet vooral moeilijk eigenlijk om het land aan te pakken? Want het zal niet uit de EU gezet worden, hè, ondanks alle sterke
nee. Ja, dat zal zeker niet gebeuren, denk ik.
Wat is de impact van de Poolse blokkade, heb je al gezegd? Wel, je hebt ook, in het artikel wordt er ook verwezen naar een Turkse rechter.
Ja.
Kun je dat nog eens uitleggen?
Ja, die man, zoals je weet misschien, is er in Turkije ook een autoritair systeem van president Erdogan die in 2016 een vermeende staatsgreep tegen hem heeft aangewend om alle kritiek monteur te maken, om alle oppositie uit te schakelen. Daar is de dictatuur, zullen we maar zeggen, al veel verder gevorderd natuurlijk dan in Polen. Rechters werden daar zelfs gearresteerd en opgesloten. Er zitten veel journalisten in de gevangenis in Turkije. En er moeten zelfs rechters vluchten uit Turkije, krijgen asiel in de Europese Unie. Waaronder deze man bijvoorbeeld. Hij heeft asiel gekregen als politiek vluchteling in België. En op initiatief ook van een Poolse vereniging van rechters, die naar Polen afgereisd om daar op een publiek evenement te waarschuwen voor wat er in Turkije gebeurd is. Namelijk dat als eenmaal als de onafhankelijke rechterlijke macht afgeschaft en afgebouwd wordt, zijn er geen garanties meer voor de rechten van burgers. Dan is de staat volledig vrij om eender welke kritische stem uit te schakelen. En ja, een rechterlijke macht die onafhankelijk de staat kan controleren, is de laatste garantie op of tegen een autoritair beleid dat de mensenrechten schendt van individuele burgers. Soms beseffen we dat onvoldoende, omdat wij dit hier bij ons niet zo aanvoelen, maar eenmaal er een partij aan de macht is die de hand vrij krijgt om individuele rechten te gaan schenden, journalisten te gaan opsluiten die kritiek geven op de overheid. En er zijn geen rechters meer die de staat daarvoor veroordelen en terugroepen. Daarvoor was die Turkse rechter in Polen, omdat hij bepaalde elementen in Polen herkent van wat er in Turkije gebeurd is. Ja. Trouwens, ook in België zijn er veel verenigingen van rechters en advocaten die vaak naar Polen afreizen om daar deel te nemen aan protesten, aan dit soort publieke evenementen waar ze dan andere rechters uitnodigen van andere landen om daar te getuigen, om daar ook te spreken in de Poolse pers. Ja, er wordt heel veel geprobeerd in Polen om daar een beetje maatschappelijke beweging rond te creëren. Hè? Want het is een vrij abstract gegeven. Hè? De democratische rechtsstaat, wat is dit? Waarom is dit belangrijk? Het is belangrijk voor de individuele mensenrechten van een burger tegenover een machtige staat. Het is belangrijk om een eenpartijstaat te voorkomen, om autoritarisme te voorkomen. En ja, de Poolse rechters, Poolse advocaten, journalisten, zij proberen heel hard om de Poolse burgers wakker te schudden dat dit op termijn echt gevaarlijk is. Hè? En in de woorden van die Turkse rechter, een totale catastrofe. Hè? Dat is wat er in Turkije gebeurd is. Een echte catastrofe.
Dat vonnis van het Europees Hof is van een dag of 10 geleden. Ondertussen heeft de voorzitter van het Poolse Grondwettelijk Hof al gereageerd dat de Poolse wet prioriteit heeft volgens hen. Dus de bal ligt in het kamp van Europa. En ik denk dat je schrijft dat het de Europese Commissie is nu die... wie moet er actie nemen?
De Commissie zal nu financiële sancties eisen bij het Europees Hof van Justitie. Uh-huh. Ja, en dat zal effectief gebeuren, denk ik. En die sancties zouden wel eens heel hoog kunnen oplopen, die bedragen. En dan zou Polen, het is echt afwachten hoe Polen dan gaat reageren.
Ja, dat wordt interessant.
Bij een vorige procedure tegen de houtkap in een oerbos in Polen, Białowieża, is dit ook zo lang blijven aanslepen. Ze bleven maar kappen in dit oerbos tot er uiteindelijk financiële sancties werden opgelegd per dag. Hè? Dus een dwangsom eigenlijk. Mm-hmm. Per dag dat het vonnis van het Hof van Justitie niet nageleefd werd. En uiteindelijk zijn ze gestopt met kappen. Hè? Omdat er dan betaald moet worden. Mm-hmm. Vaak is het zo dat lidstaten alleen maar luisteren naar het geld. Ja. En naar de principes luisteren ze niet. Zelfs naar een vonnis luisteren ze niet. Alleen als er dwangsommen worden opgelegd, dan wordt het kritiek.